We lezen vanavond hetzelfde schriftgedeelte als vanmorgen 2 Petrus 1.
Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben, door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk ons zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort geschonken heeft, door de kennis degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelfde de goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij tot hetzelfde ook alle naastigheid toebrengende, voegt bij uw geloof deugd en bij de deugd kennis, en bij de kennis matigheid en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, en bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens alle. Want zo deze dingen bij u zijn en in u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind van verre niet ziende, hebben vergeten de reiniging van zijn vorige zonde. Daarom, broeders, benaastig u te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken, want dat doende zult gij nimmer meer struikelen. Want alzo zal u rijkelijk toegevoegd worden de ingang in het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet verzuimen u alle tijd daarvan te vermanen, hoewel gij het weet en in de tegenwoordige waarheid versterkt zijt. En ik acht het recht te zijn, zolang ik in deze tabernakel ben, dat ik u opwekke door vermaning. Alzo ik weet dat de aflegging van mijn tabernakel haast zijn zal, gelijkerwijs ook onze Heere Jezus Christus mij heeft geopenbaard. Doch ik zal ook naastigheid doen bij alle gelegenheid, dat gij na mijn uitgang van deze dingen gedachtenis moogt hebben. Want wij zijn geen kunstiglijk verdichte fabelen nagevolgd, als wij u bekendgemaakt hebben de kracht en toekomst van onze Heere Jezus Christus, maar wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, als zodanig een stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord, als zij van de hemel gebracht is geweest, toen wij met hem op de heilige berg waren. En wij hebben het profetisch woord, dat zeer vast is. En gij doet wel, dat gij daarop acht hebt, als op een licht, schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de morgenster opgaat in uw harten. Dit eerst wetende, dat geen profetie der schrift is van eigen uitlegging, want de profetie is voortijds niet voortgebracht door de wil eens mensen, maar de heilige mensen Gods, van de Heilige Geest gedreven zijnde, hebben ze gesproken.
Net als vanmorgen, gemeente, wordt Gods woord bediend vanuit 2 Petrus 1, vers 4a. We zullen de woorden lezen. Er staat in onze tekst door welk ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn. Vanmorgen stond de prediking vooral in het teken van de woorden grootste en dierbare belofte. En vanavond, in deze dienst van voorbereiding op de bediening van het avondmaal, zal de prediking vooral in het teken staan van geschonken. Geschonken belofte. Dat is ook het thema voor de prediking. Geschonken belofte. Allereerst door Christus geschonken. In de tweede plaats in het geloof ontvangen. En vervolgens door de gelovigen omhelst. Door Christus geschonken, in het geloof ontvangen en door de gelovigen omhelst. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat u tussen de diensten daar niet toe aan toe bent gekomen om de tekst die vandaag centraal staat en ons ook wil brengen naar de bediening van het heilige avondmaal volgende week zondag in alle rust en stilte te overdenken. Zondag mag en moet ook zeker vandaag de dag, als u het heeft, een gezinsdag of een familiedag zijn. Van samen zijn. Ik denk dat dat nog belangrijker is geworden dan 50 jaar geleden. We leven gejaagd. Er komt veel op ons af. En op ons bedoel ik ook heel nadrukkelijk onze kinderen en onze jonge mens. Het is van de zotte dat kinderen in de groep 8 al een agenda hebben. Maar dat moet vandaag de dag. Er komt veel op ons af en juist dan mogen we de zondag ook waarderen. Maar ook als je samen bent, om dan ook samen te zijn, met elkaar te spreken. Ik kan me daarom voorstellen dat u niet toegekomen bent aan het overdenken van deze tekst. Ik hoop dat u wel in de week die voor ons ligt daar bewust tijd voor inruimt. En als u dat doet, dan zult u waarschijnlijk hetzelfde ondervinden, of nu ik het uitleg misschien niet meer, toch hoop ik dat u dat wel overkomt als ik. En dat u met onze tekst vastloopt. Het gewoon niet begrijpt wat er staat. Geschonken belofte. Een belofte wordt niet geschonken. Een belofte belooft een geschenk. En als we het geschenk hebben gekregen, is de belofte ingelost. Laat me een voorbeeld geven om dat duidelijk te maken. Sinds, ik denk ruim een jaar, staat in ons kerkblad de namen van kinderen die in de komende weken jarig zijn. En neem van mij als vader aan dat dat wat doet. Mag dat denk ik wel zeggen. Ze worden op dit moment op bed gelegd, de jongsten, dus ze zijn er niet bij. Maar ik denk niet dat wij de enige zijn in het gezin. Ik kijk ook even naar de ouders in ons midden die ook kinderen onder de 12 jaar hebben. Dat wanneer een van uw kinderen die jarig is, misschien ook wel in de komende dagen, een kaartje ontvangt vanuit de gemeente, blij verrast reageert. Uit de gemeente? Hoe weten ze dat? Wie is dat dan? En waar woont hij? Dat is een prachtig initiatief natuurlijk. Dat onze kleine kinderen ook gezien worden door de gemeente. En dat ze daardoor weten, zeker op hun verjaardag, je hoort erbij. En we denken aan je. Maar op zo'n verjaardag hoort natuurlijk ook een verjaardagslijst. En meestal is die lijst zo lang dat ze met één A4'tje niet redden. En dan staat de koelkastdeur volgeplakt of een andere plek. Natuurlijk prominent in het zicht, zodat je als ouders, als je er langs loopt, steeds die lijst ook ziet. En natuurlijk willen ze dan ook weten of je geeft wat ze vragen. En zodra je maar erop zinspeelt dat je misschien erover nadenkt om wellicht te geven, dan gaan ze ervan uit dat je het beloofd hebt. Dan geef je het. Zo spreken ze dan. Maar stel je nou eens voor, en ik hoop niet dat dat bij ons en in de gezinnen gebeurt, stel je nou eens voor dat je zoontje van 8-jarig is. Hij had ook zo'n lijst hangen op de koelkastdeur. En hij ging er stellig vanuit dat een van de dingen die hij vroeg ook door u worden gegeven. En hij is jarig, je zit 's morgens aan tafel. Misschien is dat bij u het moment waarop je de cadeaus geeft voordat ze naar school gaan. En je zegt, nou ja, goed, ik heb het beloofd. Hier heb je het. Ja, wat? Nou, wat ik beloofd heb. Waar staat het dan? Nee, ik heb het beloofd. Je krijgt de belofte. Ik geef het je. Dan zul uw kind en mijn kind dat niet begrijpen. En dat veroorzaakt kortsluiting. Dan zeggen ze, ja, maar u heeft het beloofd om het te geven. Begrijpt u nou wat hier gebeurt in deze tekst? Als er staat geschonken belofte. Petrus wil daarmee dus aangeven, niet het geschenk wordt beloofd, maar de belofte is geschonken. Daar moet je dus mee doen. Waarmee? Dan met een belofte. Wees die belofte dan eens aan. Nou, ik heb niets. Dat is nou heel eenvoudig, gemeente, het leven van het geloof. Het geloof heeft niets. Ja, een lege hand. Het geloof gelooft God. En daarmee heeft het geloof ook genoeg. Dat is eigenlijk ook de strekking van de preek van vanavond. We hebben niets en we hebben alles. We zijn arm en we hebben God. Laat me ook een Bijbels voorbeeld geven, gemeente, om duidelijk te maken wat dat betekent. Zeker, ik geef het u direct toe, ook in de lijn van de prediking van vanmorgen. De beloften worden aan iedereen toegezegd. Moeten ook aan iedereen worden toegezegd. En als het goed is, ligt er in de predikingen dan geen spoortje van twijfel dat God betrouwbaar is. Er wordt niet alleen benadrukt dat God het kan doen, hij kan ons bekeren, hij kan ons wederbaren, hij kan ons een nieuw hart geven. Maar met diezelfde stelligheid wordt, als het goed is, ook benadrukt dat God het wil doen. Hij wil ons bekeren, hij wil ons een nieuw hart geven, hij wil ons wederbaren. Van Gods kant ligt dat klip en klaar duidelijk. Met die belofte heeft de Heere het volk Israël bevrijd uit Egypte land. Door de woestijn gebracht aan de grens van het beloofde land Kanaan. En Mozes geeft dan de opdracht, het Bijbelse voorbeeld, Mozes geeft dan de opdracht dat uit elke stam 12 verspieders worden uitgezonden. 1 uit de stam van Juda en 1 uit een andere stam. Verspieders worden uitgezonden naar het beloofde land. Het volk blijft achter de grens, de verspieders gaan vooruit. En ze moeten het land inspecteren, kijken wat er aan de hand is, hoe het land eruit ziet. En misschien ook wel met de achterliggende gedachte kijken of er ergens een zwakke plek ligt in de verdedigingslinie. Zodat als de Heere de opdracht geeft om door te stoten naar het land, Mozes ook weet waar hij de grens over moet trekken en waar de minste weerstand verwacht kan worden. In ieder geval, de verspieders gaan het land in. En na verloop van tijd komen ze terug, beladen met allerlei goederen die ze meegenomen uit het beloofde land. En zonder dat er maar een woord gezegd hoeft te worden, maken alleen al Joshua en Caleb met het dragen van die grote druiventros duidelijk dat God geen woord te weinig heeft gezegd. Het is inderdaad een land dat overvloeit van melk en honing. De Heere heeft het wat dat betreft nog maar eigenlijk heel zuinig uitgedrukt. Hoe rijk en hoe heerlijk dat land is, wat God beloofd en toegezegd heeft aan het volk. Tekenen van Gods belofte worden uitgestald voor het oog van het hele volk. En dan gaan de verspieders spreken. En ze zeggen dat niet alleen dit in het land wordt aangetroffen. Gods goedheid, Gods zegeningen, Gods gaven. Maar dat in het land ook reuzenhuis. Geweldige mannen, machtige volkeren, versterkte steden. En dat het onmogelijk is om voor een volk als het volk van Israël net ternauwernood uit het slavenhuis van Egypte ontkomen, dit volk en die volkeren te overweldigen en het met geweld in bezit te nemen. Zo is het ook heel eenvoudig als ik die lijn door mag trekken, en dat is ook een Bijbelse lijn, het Nieuwe Testament trekt die lijn door vanuit deze geschiedenis. Zo is het nu ook onder de prediking van het evangelie. God belooft zijn heil en geeft daarbij de tekenen van betrouwbaarheid mee. In Numeri zijn dat de tekenen van overvloed en zegen, vruchten die meegenomen zijn vanuit het beloofde land en die alleen maar onderstrepen dat God goede beloften heeft gezegd en dat hij niet liegt en niet te klein is geweest, ook in dat wat hij toe heeft gezegd. En zo geldt dat ook voor de tekenen bij het evangelie, de tekenen van doop en avondmaal. Waarin uitgebeeld wordt wat God belooft. Alleen het verschil wordt gemaakt door de uitleg daarbij. Die 10 verspieders nemen het woord en ze zeggen tegen het volk: dat kan allemaal wel zo zijn dat God dat beloofd heeft, maar dit is er ook. En dan liegen ze niet. Dan overdrijven ze niet. Dan is het ook waar. Geweldige volkeren. Machtige steden, denk alleen maar aan Jericho. Reus. Nou, wie het volk volgt in het Bijbelboek Jozua, komt die reuzen ook tijdens de verschillende veldslagen tegen. Ze spreken de waarheid. Ze gaan uit van wat ze hebben gezien. En tegenover die 10 verspieden staan dan die andere 2. En die hebben niets. Sterker nog, die moet het opnemen tegen 10 man. En het enige wat ze kunnen doen is het volk wijzen op God. Ze zeggen dat ook, het is allemaal waar. Geweldige legers, grote reuzen, dikke muren, het klopt allemaal. Maar God. Daar moesten we mee doen toen we uit Egypte uitgingen. Met Gods belofte. Daar konden we het mee doen in de woestijnreis. Met God. En nu we voor de grens staan van het beloofde land, zullen we het weer alleen op God moeten wagen. We hebben hem alleen en we hebben aan God genoeg. We zien dat ook gebeuren, gemeente, in onze tekst. Petrus heeft over geschonken belofte. Geschonken, die belofte is een geschenk. Dan wijst hij ons allereerst op God. Laten we het nog maar lezen vanaf vers 2. Genade en vrede zij u vermenigvuldigd door de kennis van God en van Jezus onze Heer. Gelijk zijn goddelijke kracht alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken heeft. Petrus zegt hier met andere woorden wat ook in onze tekst staat. Alles wat tot dit leven, denk aan de belofte voor het tijdelijke leven van vanmorgen. Alles wat tot de godzaligheid, denk aan de belofte met het oog op het eeuwige leven. Alles geschonken heeft. Wie? God en Jezus Christus. Door de kennis van degene die ons geroepen heeft tot heerlijkheid en deugd, door welke ons de grootste en dierbare belofte geschonken zijn. Het geloof heeft dus in de eerste plaats oog voor God. Het geloof kijkt door de belofte heen op de belover. Het geloof heeft geen woorden en betrouwbaarheid, geen waarde aan wat die 10 verspieden zeiden. Het geloof geeft hun getuigenis gelijk, het klopt. Maar als het ongeloof is uitgesproken, dan zegt het geloof altijd: maar. Maar God. En daar loopt het nu over. Ook als het gaat om de bediening van het heilige avondmaal. Het gaat om de vraag: gelooft u God? In wie hij zegt te zijn. Ook al komt daar alles tegenop. En dat wat er tegenop komt, klopt ook allemaal. Maar het geloof zegt iedere keer: maar God. Hij schenkt die belofte. Door Jezus Christus. En als Hij aan de avondmaalstafel de goederen van het Koninkrijk der Hemelen, de heilsgoederen voor dit leven en voor het toekomende leven uitstalt, dan komt het geloof niet naar de tafel voor de gaven, maar om God te verheerlijken en te eerbiedigen in zijn betrouwbaarheid en in zijn genade. Het geloof heeft aan God genoeg. En wil het alleen met God doen. U ziet diezelfde lijn, gemeente, vergun me dat ik vanmorgen en ook vanavond toch ook een stuk onderwijs in de prediking verweven heeft. U ziet diezelfde lijn ook terugkomen in de Heidelberger Catechismus. Als de Heidelberger heeft uitgelegd wat alle beloften van het evangelie zijn, dat begint bij zondag 7, wat is een waar geloof? En het wordt dan kort uitgelegd dat een waar geloof, God gelooft, dat de zonden vergeven zijn. Dan begint zondag 8 niet met uit te stallen wat de beloften van het evangelie dan precies allemaal inhouden. Maar dan begint zondag 8 met God. Met de drie eenheid. Met God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Het geloof gelooft alleen God. Haal God weg en er is geen geloof. Haal de Heere Jezus Christus met eerbied gesproken weg aan de avondmaalstafel. En het geloof weet geen raad met brood en wijn. Vanaf zondag 9 tot en met zondag 22 wordt stap voor stap uitgelegd wat de beloften van het evangelie zijn. Geschonken beloften, benadrukt de Heidelberger Catechismus steeds. Niet toegezegd, maar aan mij geschonken. En als het dan wordt afgerond in zondag 23, dan benadrukt de Heidelberger Catechismus dat het eigenlijk onmogelijk is wat er gebeurt. Ik heb namelijk tegen alle geboden van God gezondigd. Geen daarvan gehouden. En mijn geweten klaagt mij voortdurend aan. Ook misschien wel zondag als ik aanga aan de avondmaalstafel, klaagt mijn geweten mij aan. Ik heb daar ook wel eens last van. En ik denk u ook. Dat je met de duivel op je schouder naar de avondmaalstafel loopt. En dat bij elke stap die je dichter naar de tafel zet, hij je influistert. Jij daar? Ze moeten eens weten. Maar midden in zondag 23 staat dan opeens die opmerking, zelfs al is het dat mij mijn geweten mij aanklaagt dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en geen daarvan gehouden heb en nog steeds tot alle boosheid geneigd ben, nochtans, maar God, zonder enige verdienste mijnerzijds, uit louter genade, mij de volkomen gerechtigheid, heiligheid, wijsheid, eeuwige leven van door Christus, om Christus wil mij, schenkt en toerekent. Mag ik, voordat ik de stap met u maak van het eerste naar het tweede punt, heel eenvoudig deze vraag stellen. Ken je God? Zoals die echt is. Betrouwbaar. Tot in de dood toe. Heb je het ook op God gewaagd toen alles van binnen er tegenop kwam? En je tot je verrassing erachter kwam, en dat verbrak ook denk ik wel je hart, dat het bij God altijd meevalt. Dat hij zo totaal anders is dan dat het ongeloof mij God voorhoudt. Maar dat God waarachtig is. Is een belofte. In Jezus Christus, ja en amen. Geschonken belofte. Wat schenkt God? met de belofte. Wel, wanneer de Heere de belofte schenkt in het leven van iemand die door de Heilige Geest wordt overtuigd dat God God is, waarachtig en betrouwbaar, dan geeft de Heilige Geest met de inhoud van de belofte, daar kom ik in het derde punt op terug, nog een aantal andere dingen mee. Die krijg je ongevraagd. Mag ik ze eerst noemen en dan aan de hand van een Bijbels voorbeeld even uitwerken. Het eerste wat de Heilige Geest in het schenken van de belofte altijd meegeeft is aanvechting. Het tweede wat de Heilige Geest altijd meegeeft in het schenken van de belofte is het kruis. En het derde wat de Heilige Geest meegeeft in het schenken van de belofte is Gods dagelijkse zorg. Laat me deze drie even rustig uitwerken, gemeente. Het eerste wat de Heilige Geest meegeeft in het schenken van de belofte, dat zijn aanvechtingen. Ik denk even aan een Bijbels voorbeeld, Psalm 119. Laten we die maar even openslaan, gemeente. Ik wil even met u de eerste versen lezen. Laten we maar heel dicht bij de schrift blijven vanavond. Psalm 119 bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste deel zijn Gods beloften. Het tweede deel is een gebed. Een gebed met verschillende karakters. Letterlijk een gebed, och Heere. Ook een gebed op de toonhoogte van een lied. Een gebed als een belijdenis. Al die verschillende facetten van het gebedsleven komen in Psalm 119 langs. De beloften van God in Psalm 119 vormen de eerste vier versen. Ik wil dat met u lezen. En die belofte begint met het woord welgelukzalig. Sommigen van mijn catechisanten die herinneren zich nu wel wat ik ga zeggen. Als in de Bijbel het woord welgelukzalig valt, dan is er maar één die dat zegt en dat is de Heere. God spreekt zalig. Als in de psalmen, in de profetieën, het woord zalig of welgelukzalig staat, dan is God aan het woord. En denk ook aan het Nieuwe Testament. De zaligsprekingen, de bergreden van de heiland. Zalig zijn de armen van geest. Alleen hij heeft het recht om zalig te spreken. Nu, dat geldt dus ook voor God. Welgelukzalig zijn de oprechten van wandel die in de wet des Heren gaan. Welgelukzalig zijn zij die in zijn getuigenis onderhouden, die hem van ganser harte zoeken, ook geen onrecht werken, maar wandelen in zijn wegen. Dit is dus een belofte. Waarmee God tot twee keer toe bevestigt, welgelukzalig. Het is wis en waarachtig, ja en amen. Wat? Wel, die oprecht van wandel zijn, ook levenswandel zijn, die zijn zalig. En direct na die belofte gaat de psalm verder en dat begint dan met het gebed. Heere, gij hebt geboden dat men uw bevelen zeer bewaren zal. Och, dat mijn wegen gericht werden om uw inzettingen te bewaren. Dan zou ik niet beschaamd worden wanneer ik merken zou op al uw geboden. Ik zal u loven in oprechtheid des harten, als ik de rechten uw gerechtigheid geleerd zal hebben. Ik zal uw inzettingen bewaren. Verlaat mij niet al te zeer. Je merkt al in dat eerste couplet van Psalm 119, dat dwars daardoorheen, door dat gebed, ook de aanvechting en de strijd doorklinkt. Denk alleen maar aan die laatste woorden. Verlaat mij niet. Laat mij niet achter. Achter in de dood. Ik denk even aan een ander woord uit dezezelfde psalm. Ik draag uw vervaarnissen. Ik ben twijfelmoedig. Ik denk aan een belijdenis in deze psalm. Mijn ziel kleeft u achteraan. Maak mij levend naar uw woord. Dat hoort dus samen. Niet alleen in het Oude Testament. Als Paulus een blik in zijn hart en daardoor ook in zijn omgang met de Heer, in zijn geloofsleven geeft, dan zegt hij het op enig moment dat hij de verdrukking van God dag en nacht draagt. Nee, Paulus gaat niet klagend over de wereld. Hij is heel sober als het gaat om wat er omgaat tussen hem en de Heer. Maar hij maakt wel duidelijk dat het een aangevochten zaak is. Dat roept Gods belofte dus op. Aanvechting. Waarom? Omdat het geloof God gelooft. Dwars tegen alles in. Het geloof gelooft Gods belofte. Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Kijk, dat kun je geloven als je kerngezond bent. We zeggen tegen elkaar, wat is dat een mooie tekst. Prachtig. Maar als je nou op een ziekbed wordt gelegd. En je leven wordt afgebroken. Die in mij gelooft zal leven. Al ware hij ook gestorven. Als de dokter heeft gezegd tegen je, meneer, mevrouw, ik denk dat het maar verstandig is dat u de laatste dingen gaat regelen. Want we kunnen voor u niets meer betekenen. Die in mij gelooft, zal leven. Al waar hij ook gestorven. Als je op enig moment tegen je kinderen moet zeggen, willen jullie komen? We moeten afscheid nemen. Die in mij gelooft, zal leven. Al waar hij ook gestorven. Dan komen de aanvechtingen, dat hoeft niet altijd, maar dan komen de aanvechtingen vaak om de hoek kijken. Waarom? Omdat je het niet voelt wat God belooft. Je voelt de afbraak, je voelt het naderen van de dood. Je ziet heel concreet het lijden en het verdriet om je heen. En je merkt aan jezelf dat het niet lang meer zal duren. Maar God... Maar God, daar moeten we dus mee doen. En daar kun je het ook mee doen. Met God. Ik wil bij dit moment even twee concrete praktische lijnen trekken. In de eerste plaats deze lijn in de richting van hen die vaak worden aangevochten, ook rondom het avondmaal. Maar als dat rondom het avondmaal gebeurt, dan gebeurt dat denk ik ook in die periode daartussen. Het is een beetje raar, hè, als je alleen rondom de avondmaalstafel wordt aangevochten. Denk dat dat niet zo gezond geestelijk leven is. Ja, dat je 3 maanden rustig hebt. En je hoort in de afkondiging volgende week voorbereiding en dan bediening. En dat je dan tegen jezelf of tegen je omgeving zegt, nou dat wordt weer een paar spannende weken. Waar was die spanning dan in de achterliggende week? Is er toen niks gebeurd? Ging het toen goed? Maar ik denk met name aan diegenen onder ons die het misschien zo niet eens voor zichzelf durven te zeggen. Die geknakte en die rokende vlaswiekjes om maar het woord van de zaligmaker te gebruiken. Vertroost je nou eens vanavond met de gedachte dat aanvechtingen niet haaks staan op het geloof. Maar dat we aanvechtingen nodig hebben om God de eer te geven door het geloof. Dat de Heere dat erbij geeft. Aanvechting. Om ons steeds meer te drukken op de belofte van het evangelie. Zodat we ook zondag niets anders meer overhouden dan, ja, God alleen. En we tegen de duivel misschien zeggen, die meegaat op onze schouders, je hebt allemaal gelijk. Ik kan je misschien nog wel meer vertellen, maar God. Het tweede wat we meekrijgen met de belofte van het evangelie is het kruis. Dat zijn de woorden van de zaligmaker zelf. Zo iemand achter mij wil komen die verloochenen zichzelf, nemen zijn kruis op en volgen mij. En ik stipte dat vanmorgen al aan, gemeente. Ik vind dat altijd een ontroerend moment, ook een heel pastoraal moment in het avondmaalsformulier, dat de opstellers daarvan oog hebben gehad. dat zij de avondmaalstafel niet verheven hebben tot een soort mystieke zaak wat alleen maar afgestemd is op de ziel. Maar midden in de rauwheid, in de gebrokenheid, in de weerbarstigheid van ons leven de avondmaalstafel laten staan. En dat tegen die achtergrond ook de woorden klinken, uitgerekend in het gebed, het is nog niet eens een belijdenis. Geef dat wij getroost ons kruis op ons nemen, ons met een opgeheven hoofd in onze droefheid, onze heiland verwachten. Nee, ik haast me te zeggen, zeker voor degenen die de Heere nog maar pas mogen kennen, dat wil niet zeggen dat je meteen aan het begin van het geestelijk leven het kruis krijgt opgelegd. We laten dat maar aan Gods wijsheid over. Maar het is wel naar het evangelie dat geen van Gods kinderen zonder kruis de hemel binnen strompelt. Waarom geeft God dat met de belofte van het evangelie als een geschenk mee? Wel, ik denk als ik luister naar het evangelie gemeent om twee belangrijke redenen. De eerste reden is om Gods kinderen gelijk te maken aan Gods Zoon. Om zijn voetstappen na te volgen. Hem gelijk te worden. Ook in de praktijk van het dagelijks leven. Als Jezus gehavend de hemel binnenkwam, met de littekens van zijn lijden en sterven in zijn handen en in zijn voeten en op zijn voorhoofd, dan geldt dat des te meer voor Gods kinderen. Maar ik denk ook aan het woord van Paulus, wat hij zegt in de brief aan de Filippenzen. U is uit genade gegeven, geschonken, als een gift gegeven, te lijden omwille van Jezus Christus. Ik zou dat voor mezelf niet kunnen zeggen, gemeente, maar mag ik een voorbeeld geven uit de praktijk? Ik denk aan een moment jaren geleden dat ik iemand ontmoette op een zieke en een sterfbed. Het was nog maar een jonge vader die tegen me zei, dominee, het heeft me jarenlang gekost, maar ik kan God nu echt danken voor deze ziekte en voor het sterven. Het brengt me bij hem. Begrijp je dat? Ik niet. Je ziet je gezin staan. Hij zei, maar God. Hij gaf zo zijn gezin terug aan God. Wat vermag het geloof toch veel, hè? Als het God gelooft, dan kan het geloof alles. Ik vermag alle dingen door Jezus Christus die mij kracht geeft. Zij toch één van Gods kinderen, midden in tijden van aanvechting en strijd. Het derde bij de tweede punt. Met dat God de belofte geeft, geeft God ook zijn dagelijkse zorg. Dat klinkt zo op het eerste gezicht, gemeente, heel mooi. De Heere zorgt voor ons. En dat mogen we onze kinderen ook voorhouden. Laten we dat ook doen van kinds af aan. Spreek goed van de Heere. Ook al heb je het zelf misschien in geestelijk opzicht niet zo breed. Spreek goed van de Heere naar onze kinderen, zodat ze grote en goede gedachten en hoge verwachtingen van de Heere krijgen, hoe klein en hoe jong ze ook zijn. En laten we dan ook vooral benadrukken dat de Heere zorgt in het dagelijks leven. En laten we dan ook niet zomaar gaan lachen als onze kinderen ook heel concreet vanuit het dagelijks leven in het gebed alles neerleggen bij de Heere. Wij grote mensen kunnen van de gebeden van die kleine kinderen, denk ik, nog heel veel leren. Maar als God zorgt, dan bepaalt God ook wat er gebeurt in het dagelijks leven. Mag ik een voorbeeld geven uit de Bijbel om dat duidelijk te maken? Ik denk even aan een moment uit het leven van koning David. Die had zich best wel eigenlijk in een nare situatie gewerkt. Hij was Saul ontvlucht. Hij had zich aangemeld bij de Filistijnen als een soort huurling. En had ook de gunst van een van de Filistijnse koningen ingewonnen, koning Achis. En op een gegeven moment beramen die Filistijnse vorsten een veldtocht tegen Israël. En Achis zegt dan tegen zijn andere vier collega's: nou, ik heb hier nu iemand in mijn leger, dat is David. Hij heeft eerst gewerkt voor koning Saul, hij kent dat volk dus van binnenuit. Maar de man heeft bewezen een geweldige strijder te zijn. Inzicht. Ik wil hem meenemen in het leger. En die andere vier collega's die kijken aan Achis raar, die zeggen: ben jij nou wijs geworden? Dat is onze vijfde kolonne. Op het moment dat wij de overhand dreigen te krijgen en David die zet de mensen soldaten achter ons, valt hij ons in de rug aan. Hij zou het zomaar op dat moment ook op een verbond kunnen werpen met Saul. We laten hem thuis. En zo gezegd, zo gedaan. David komt terug. Het treft zijn plaats waar hij met zijn vrouw en kinderen en de andere vrouwen en kinderen van zijn soldaten is gebleven als een puinhoop aan. Ziklag. Is in het as gelegd. En al zijn soldaten die staan daar, ze scheuren hun kleren, ze breken in huilen uit. En op enig moment komen ze een klein beetje tot hun positief en ze kijken David aan en ze zeggen: jij bent de oorzaak hiervan. En dan wordt David bang. Het leek allemaal zo mooi te gaan. Hè? God leidt het. Hij zorgt voor ons. Prachtige kans. Saul ontvlucht. Gelukkig mooie plek gevonden bij de Filistijnen, nog eens een keer een eigen woonplaats ontkomen. Wat is de Heere goed? En dan kom je terug en dan ligt alles in puin. Dat was nou Gods zorg. Die puinhoop. Waarom? Omdat we dan in het Bijbelboek voor het eerst in tijden weer lezen: toen sterkte David zich in de Heere zijn God. Had hij daar aanleiding toe? Nou, als je er zo naar kijkt, niet. Een verwoest dorp. Alles weggeroofd. Je eigen vrienden staan tegen je op. En staan naar je leven. En te midden van dat alles, Gods dagelijkse zorg, zegt David: maar God. Ik zeg het heel voorzichtig, gemeente. En ik ken ook de pijn van binnenuit. Maar zullen we God ook danken volgende week zondag aan de avondmaalstafel of rondom de avondmaalstafel, als je nog niet aan kan of durft te gaan, voor de puinhopen in ons leven. Nou, toen alles was verwoest en je misschien die stem hoorde: is dat nou jouw goede God? Dat het geloof er doorheen brak. En dat woord die aanvechting niet kon verdragen. Maar dwars daartegenin zei: God zorgt door de puinhoop heen. Maar God. We maken een stap, gemeente, naar het derde en laatste punt. Die beloften worden dus ook door de gelovigen omhelst. Geschonken beloften worden door de gelovigen omhelst. Nou, luister, het merkt u het al. Dat ik belofte en vervulling uit elkaar houd. En daar ligt opnieuw een lijn ook naar de avondmaalstafel. Wij spreken pas van een gezegende avondmaalsviering als we aan de avondmaalstafel de gevoelige liefde van Christus hebben genoten en ondervonden. En kijken we in dankbaarheid terug op een rijk gezegende zondag. Maar je bent rijk gezegend als je niets hebt dan God alleen. Dan ben je gezegend. Als je aan de avondmaalstafel met heel je hart Psalm 77 kan zingen. Zouden Gods beloftenissen nimmer haar vervulling missen, vruchteloos worden afgewacht van geslacht tot geslacht. Ik zei daarna, dit krenkt bij het leven. Maar God zal verhoring, vervulling geven. Dan heb je een rijk gezegende avondmaalstafel. Als we met lege handen aangaan en God alleen overhouden. En als we met lege handen teruggaan en God met ons meegaat. De rest is toegift. En dat is dus ook een gift. En in vergelijking met wie God is, een gift je. Ik kijk nu wel even in de spiegel, gemeente, en denk dat ik niet de enige avondmaalganger ben. Wat hebben we God vaak tekort gedaan, hè, rondom de avondmaalstafel. Dat we hem wel konden danken voor dat toegifje. Die gevoelige genieting van Christus liefde aan de avondmaalstafel. En dat doe ik niet naar en laatdunkend over. Maar hebben we God nu ook gedankt voor wie hij is. Ook toen het niet gevoeld werd. De liefde van Christus aan de avondmaalstafel. Maar daar is toch het avondmaal voor bedoeld. Het staat tussen belofte en vervulling in. Daarvoor heeft Christus nu het avondmaal ingesteld. Niet om ons af en toe, mag ik het dat voorbeeld even gebruiken, onze geestelijk snoepje toe te stoppen. Waar we dan op kunnen zabbelen. En van genieten. Maar om teerkost te geven voor onderweg door de woestijn. Om het vol te houden. Bedelaar te zijn. Aan Gods genadetroon. Niets te hebben. En toch alles te bezitten. Daar is nu het avondmaal voor bedoeld. Vandaar dat het avondmaal vanmorgen ons al voorhield dat wij niet tot dit avondmaal gaan om daarmee te beleiden dat wij in onszelf rechtvaardig zijn. Dan grijpen we vooruit op wat nog weggelegd is. Maar wij gaan naar de avondmaalstafel om te beleiden dat wij midden in de dood liggen. En met de lijklucht van onze verlorenheid komen we naar de avondmaalstafel. Om het leven buiten onszelf in de opgestane levensvorst te zoeken. Wij verlangen om vertroost te worden door de kruiswonden van Christus. Om te schuilen in de schaduw van zijn kruis. En dan hoeft de zaligmaker tegen ons niets te zeggen. Dat is aan hem. Als wij daar maar mogen zijn. Nabij God te zijn. Alleen hem over te houden. Alleen te rusten in het werk van de drie-enige God. Ook al zegt de Heere op dat moment helemaal niets. Maar is het dan niet groot dat God het jou en mij toestaat om bij hem te schuilen? Je kent jezelf toch? Alles wat van ons is, vloekt daar tegenin. Maar God zegent de goddeloos. Zo vieren we op een gezegende en rijke wijze het avondmaal. En daarom heeft de Heer Jezus Christus dus ook het avondmaal ingesteld. Om ons te versterken in dat bedelaar zijn. En daarom is het avondmaal ook bedoeld om ons te oefenen in het geloof. Dat we voor onze ogen het zien uitgebeeld worden. Het zij aan de tafel, het zij in de kerkbank. Wat het geloof nou eigenlijk is. Dat is niets anders dan, nou kijk maar. Van God ontvangen. Eeuwige gerechtigheid. Zaligheid. Eeuwig leven. Zo sterk en zeker door God geschonken. Dat wanneer ik het mezelf toe-eigen, ik mag geloven omdat God dat tegen me zegt. Dat niet hij, maar ik de volkomen gerechtigheid heb volbracht. Dat zegt God mij toe. Ja, dan zitten we aangevochten aan de tafel, maar wel in de schuilplaats van de Allerhoogste. Dan is het nacht van binnen in ons hart, maar is de Heere als een licht om ons heen. Dan hebben we verdriet vanwege onze schuld en zonde en vooral vanwege ons ongeloof. Maar weten we ons vertroost door alle geestelijke vertroostingen die er in Christus Jezus zijn. Dan komen we tekort aan het geloof, maar is de dragende grond aan de avondmaalstafel het getuigenis van de Heilige Geest die met onze geest getuigt dat we kinderen God zijn, ook al komt alles daartegen in. Maar God zegt het. Geschonken. Zo geschonken dat we het nu al hebben. En toch er naar uitkijken wanneer God die belofte zal vervullen. Dan kom ik meteen bij de laatste lijn vanavond, gemeente, en dan gaan we afronden. Dat plaatst dus het avondmaalstafel in het licht van de toekomst. Wij kijken niet terug. Wij kijken vooruit. Wij zoeken geen bevestiging voor deze zondag en voor dit moment. Nu we vragen aan de avondmaalstafel of God het heimwee dat door hem op de bodem van ons hart is gelegd wil verdiepen en wil versterken. Omdat we het soms niet kunnen geloven. Doe dat totdat ik kom. Alles in deze tijd komt daar toch tegenin. In de samenleving. En het doet me pijn dat te zeggen in de kerk, ook in onze kerk. Alles ook in mijn hart komt daar tegenin. Of heb jij geen last van de liefde tot deze wereld? Ik heb het hier vaak buitengewoon goed. En u denk ik ook. Maar dan kun je soms als predikant wel vroom preken, vergun me dat ik het even zo zeg, gemeente. Ja, dat we deze wereld niet gelijkvormig moeten worden. Maar uw en mijn hart, wat houden we toch veel van deze wereld, hè? We denken liever na, lang na, over dat wat we nog heel graag willen bereiken. En zet dat nou eens af tegen de tijd dat je denkt aan het bij God zijn, in de hemel. Is dat ook niet onze geestelijke nood? En verklaart dat ook niet de geestelijke oppervlakkigheid van de verschillende avondmaalgangers? En ik schaam mezelf daarbij in. Wanneer heb je nou voor het laatst in de hemel gewandeld? Niet in een winkelstraat, niet op internet, niet alles wat deze wereld aanreikt langs je heen laat gaan. Maar gedacht aan God. Aan de hemelse heerlijkheid. Aan het lam. Aan de volkomen aanbidding van de drie enige God. Verlangt om onder de leiding van de Heilige Geest, zo'n moment uit de brieven van Paulus, gegidst te worden door de diepten van Gods eeuwige en bodemloze liefde. Dat is toch wat God belooft. En met het oog daarop plaatst hij toch de avondmaalstafel midden in het leven. Om ons te ontwennen, te ontgiftigen van die wereldgelijkvormigheid. En ons hemels gezind te maken. Zullen we daarom bidden, gemeente, ook met het oog op de avondmaalzondag. Dat we niet alleen zeggen tegen elkaar volgende week zondag, we zijn weer een stap dichter bij de hemel gekomen. Maar dat we nou eens omdraaien. De hemel is een stap dichter bij ons gekomen. De schaduw van de hemelse heerlijkheid viel over de tafel heen. En voor ons, mag ik dat woord wel nu gebruiken, voor ons gevoel was het een hemel op aarde. Amen.